We zingen na de belijdenis van het geloof van Psalm 32, vers 1 en 3. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Psalm 32, vers 1 en 3. Wat doen we nu samen? Eerst in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat deze avond met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27 van de Algemene Christelijke Kerk. En daar belijden wij met de kerk van de vaderen en de kerk van alle eeuwen en plaatsen het volgende: wij geloven en belijden één enige katholieke en algemene kerk, de welke is een heilige vergadering van ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin van de wereld af en zal zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard en staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld in, hoewel zij soms wijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen van de mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen. Maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Amen. willen de Heer bidden om een zegen over de opening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heere getrouwe, warmhartige en dierbare God in de hemel. Op deze avond mogen we samen zijn als verschillende gemeenten. En we mogen dat doen om te gedenken. We mogen gedenken wat we net zongen van uw doorluchte wonderdaden. U hebt wonderen gedaan. Waar uw evangelie was bedekt geraakt. Onder zoveel menselijke gedachten. En zoveel menselijke meningen en zoveel menselijke politiek. Daar heeft het u behaagd. Dat evangelie nog weer te laten schijnen. Rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen, niets van ons en alles van u. Heer, het is tegen ons menselijke denken, het is tegen ons menselijke gevoelen. We willen omhoog, we willen wat doen, we willen wat zijn, we willen wat verdienen. En dan is daar uw woord en dan was daar ook de ontdekking weer van Luther, dat u ons alles uit de handen wilt slaan, dat u ons alles van onszelf wil ontnemen, zodat we eindelijk daar zijn waar u ons hebben wilt. De lege handen, moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En Heere, datgene wat we al in de handen hebben van onszelf, dan moeten we toch leren met Paulus te zeggen, dat is enkel drek. Dat kan voor u niet bestaan. Het enige wat voor u kan bestaan, de volkomen gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we bidden, Heere, dat die ons mag worden toegerekend. Dat zijn volbrachte werk door ons mag worden omhelst, geloofd en aangenomen. En dat we geen enkele toevlucht weten dan alleen de toevlucht tot uw woord. En tot uw barmhartigheid, uw medelijden met ons mensen in onze diepste ellende, in onze verlorenheid en onze oneindige schuld. Waar we ook deze avond vanuit uw woord een voorbeeld van willen zien, Levi de tollenaar. We bidden, Heere, dat wij ons leven aan zijn gang mogen spiegelen. We bidden, Heere, dat we onszelf ernaast zouden leggen, waar velen in zijn tijd zich boven hem verhieven. Ze waren toch godsdienstig. Ze waren toch ijverig. Ze waren toch netjes. Ze waren toch keurig. Maar dan werden de laatste de eerste. En de eersten werden de laatsten. Heere, bewaar ons ervoor dat wij zouden trachten de eersten te zijn. We bidden, Heere, dat u ons door uw Heilige Geest bewaart voor alle hoogmoedige gedachten. Dat we beseffen dat wij niet meer, niet beter zijn van onszelf. En als het in ons leven al anders gesteld geraakt is, dat het enkel vanwege uw verkiezende liefde is. Heere, zo bidden we zijn deze avond gezamenlijk onder dat ene woord. We zijn uit verschillende gemeenten. Maar Heere, wat we net ook beleden in de Nederlandse geloofsbelijdenis, mag ook ons gebed zijn dat u ons verenigt. Met hart en wil in éénzelfde geest, door de kracht van het geloof. We belijden, Heer, ook onze schuld, verdeeldheid ook in de reformatorische kerken. We bidden, Heer, dat we daaraan niet zouden meewerken. En mag het zijn dat er verschillende kerkgebouwen zijn, maar we bidden, Heer, dat we toch elkaar zouden zoeken, zouden proberen te begrijpen en ook het goede voor elkaar zouden hopen en bidden dat op al die plaatsen waar uw woord open gaat en gepredikt wordt, dat het mag uitwerken wat het uitwerkte in het leven van Levi de tollenaar. Dat hij deed wat u hem beval, zonder dat we dat tot een nieuw werk willen maken. Maar het was zijn antwoord op uw woord. Hij mocht daarmee als het ware amen zeggen op datgene wat u tot hem sprak. Zo bidden we, Heere, zegen deze geschiedenis. Want we hebben toch reformatie en hervorming altijd weer nodig. Voor het eerst, misschien vanavond, of telkens weer opnieuw. Teruggebracht geworden bij u, de bron van alle leven, de bron van alle rechtvaardigheid, de bron van het eeuwige leven. Heere, kom toch bij ons met uw Heilige Geest. Open onze harten. Leid ons in de waarheid, ontdek ons aan onszelf, maar ontdek ons bovenal aan u. U die alle macht hebt in de hemel en op de aarde, uw spreken, wat vol van gezag en trouw is, mogen we niet zingen als door een doopeling de kerk wordt binnengedragen, dat u denkt aan uw verbond. Dat u uw waarheid nimmer krenkt. Heere, laat ons zo uw waarheid niet krenken. Maar laat ons uw woord bevestigen. Op uw woord hopen. En leer ons uw woord te doen. En maak het zo tot een waardige avond. Waarin u werkzaam bent. Waarin u ons aan uw woord bindt. Neem al het verkeerde, wat we misschien ook hebben meegenomen, aan gedachten, ideeën, houding, alles wat, Heere, u onwaardig is, ban dat weg. Geef de duivel geen kans dat hij het zaad van het woord wegpikt. Maar mag het onze zielen binnendringen en mag het vrucht voortbrengen 30, 60 of 100-voud. Zo mogen we dat, Heer, in alle ootmoedigheid aan u vragen. U wilt er ook om gevraagd zijn. Want het is uw woord, het is uw kansel, het is uw dienst, het is uw eer. Mogen we ons daaronder stellen en hoor ons gebed. Uit genade om Christus wil. Amen. Wij willen met elkaar lezen de geschiedenis van Levi de tollenaar. En we doen dat aan de hand van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het vijfde hoofdstuk. Vers 17. Tot en met 32. Schriftlezing is uit Lucas 5. Vanaf het 17e vers. Het begint met de genezing van een verlamde. Door enkele mannen aan touwen naar beneden gelaten. En dan volgt daarop eigenlijk een hele tegenovergestelde geschiedenis. Maar wel met dezelfde Christus. Levi de tollenaar. Lucas 5 vanaf vers 17, waar we Gods heilig en onfeilbaar woord lezen als volgt. En het geschiedde in die dagen dat hij leerde en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, en de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen, en niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddek in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hen: mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter, te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Toch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij, terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis, en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Wij willen daar met elkaar over nadenken, maar wij zingen eerst de voorbereiding daarop van Psalm 25 en daarvan vers 4 en 5. Psalm 25, vers 4 en 5. Thank you. Deze reformatieavond stilstaan bij de roeping van Levi en dan met name vers 27 en 28 van Lucas 5. Waar staat en na deze ging hij, de Heer Jezus, uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in een tolhuis en zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Gemeente, jongelui, als er één thema is wat bij de reformatieherdenking toch wel bijzonder op zijn plaats is, dan is het wel het thema van de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat betekent hoe een mens die gevallen is in een rechte verhouding tot de Heere God kan komen. Dat was toch wel de lange innerlijke strijd en worsteling van Luther. Want wat is het een ontdekking in je leven als het tussen jouw ziel en God niet in orde is, waar het allemaal scheef en krom is. En dan is toch wel het allerbelangrijkste in ons leven dat datgene wat krom is weer recht wordt. Nou wil het recht komen tussen ons en de Heere God, onze schepper en maker, dan is daar toch wel heel wat voor nodig. En wat Luther en wat ook wij moeten leren, is, gemeente, dat wij daar niet voor nodig zijn. Want het is toch niet door onze inspanningen, het is nog niet door onze pogingen om dat weer recht te trekken. Dat is door de Heere God, dat is door het evangelie. Dat is de genade van, daar is de genade van God de Vader voor nodig. Daar is de verzoening door het bloed van de Heer Jezus voor nodig. Daar is de werking van de Heilige Geest voor nodig. En dan is daar die ene geschiedenis uit het evangelie die dat principe van hoe het weer recht komt te liggen tussen ons en de Heere God. Is dat die ene geschiedenis die dat principe toch wel heel duidelijk vertolkt. De geschiedenis van Levi de tollenaar, over hem willen we het deze avond hebben. Want je ziet bij Levi eigenlijk alle vier de kenmerken van de rechtvaardiging van de goddeloos. In de eerste plaats, die rechtvaardigmaking is totaal onverdiend en onverwacht. De tweede plaats is die rechtvaardigmaking door de allesomvattende en allesbepalende bevel van het evangelie. En in de derde plaats is die rechtvaardigmaking door de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het bevel van het evangelie. En in de vierde plaats is die rechtvaardigmaking gaat niet voorbij aan het kruis van Christus. Levi, dat mag duidelijk zijn, is heel ver weg van God. Alles in zijn leven ligt krom en scheef. Levi, om het maar te zeggen, met Colossenzen 1 moet getrokken worden uit de macht van de duisternis, uit de macht van de zonde. Mag duidelijk zijn, hij is een man van God vervreemd. Hij is in de zonden en de misdaden. Hij is in de geestelijke dood. In de greep van geld en goed. En de Heer Jezus zegt in Johannes 8, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De zonde heerst over Levi. Hij is een man die zichzelf dient en voor zichzelf leeft. Een man die geen herder heeft voor zijn ziel. Deze Levi moet worden overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En in die hele korte geschiedenis, die enkele twee versen die we hebben, daar blijkt wel uit dat als hij wordt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dan is dat niet dankzij hem. Dan is het niet zo dat we hier een man zien die al enigszins onderweg is. We zien niet een man die naar de Heere God op zoek is. We zien niet een man die een schrijnende behoefte heeft aan de genade van God in zijn leven. Integendeel, deze man zit zijn geld te tellen en is bezig zijn winst uit te rekenen. Toch gebeurt het dat hij overgezet wordt, maar dan niet dankzij hem, maar dan gebeurt het ondanks hem. En dankzij de innerlijke bewogenheid van de Heer Jezus met hem. Deze man werd gevonden terwijl hij naar de Heer Jezus niet vroeg. En werd gevonden terwijl hij de Heer Jezus niet zocht. We gaan eerst maar eens vanavond kijken naar Levi zelf. Wat weten we eigenlijk van hem? Eigenlijk heel weinig. In de eerste plaats weten we zijn naam. Levi. Ja, in een andere evangelie heet hij Matthäus. Dat laten we nu liggen. En of hij de latere apostel Matthäus is, dat is maar zeer de vraag. En daarom laten we die vraag vanavond ook rusten. Maar zijn naam is Levi. In Israël een bekende en veel voorkomende naam. Vernoemd naar de derde zoon van Jacob en Lea. En die naam betekent zoiets als zich hechten aan. Of iemand die aanhangt. Nou, Levi doet zijn naam geen eer aan. Want zo aanhangerig en zo verbonden en zo gehecht is Levi niet. Deze man staat eigenlijk op zichzelf. En leeft een heel geïsoleerd bestaan. Dat heeft te maken met het tweede wat we van Levi weten. Namelijk zijn beroep. In het dagelijks leven is hij een tollenaar. En we weten, jongelui, denk ik toch wat dat betekent. In opdracht van de Romeinen, de vijanden van Israël, hief Levi belastingen bij de wegen. En het bedrag wat hij daar inde bestond uit twee delen. Het eerste deel is wat de Romeinen rekenden, dat was vastgelegd. Het tweede deel was wat hij voor zichzelf rekende. Dat was niet weinig. Dat was eigenlijk buitensporig. Tollenaren werden dan ook gezien als graaiers. Het gaf hem veel opbrengst. We mogen wel zeggen, het was een winstgevende business. En dat zal hem ook wel hebben aangelokt. Dat zal hem wel op die weg en in die professie terecht hebben gebracht. Ja, het bracht veel op, maar dat is nou eigenlijk altijd zo. Datgene wat veel opbrengt, kent dikwijls ook hoge, ja, we mogen wel zeggen torenhoge kosten. Het kostte hem alles. Hij hing de Heere niet aan. Waar het doopformulier zegt, er zijn in alle verbonden twee partijen begrepen. En daarom worden wij van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zouden aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harte. Nou, dat is er bij Levi niet bij. Hij hing God niet aan. Hij was niet, wat zijn naam suggereert, aan het volk verbonden. Hij was in de samenleving niet gehecht. Hij heeft zijn naam niet waargemaakt. Hij hing zichzelf aan. En hij was aan zijn geld gehecht. En het derde wat we uit de evangeliën over hem mogen afleiden, is dat zijn reputatie onder het volk aan scherven lag. Ja, wettelijk gezien kon men Levi niet smaken. Wat hij deed was een wettig beroep. Maar het was geen eervol beroep. Het was een schandelijk beroep. En de Israëlieten meden hun landgenoot en liepen met een grote boog om hem heen en hebben de neus voor hem opgehaald. En ik moest daarbij denken aan Psalm 26, vers 4 en 5 berijmd. Hij, zo zou men wel hebben gezegd, die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. En huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, zijn van mijn omgang vergeweerd. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad, bij wie ik mijn voet niet zet. Ik zit bij geen goddelozen, ontwijk de plaats der bozen, zo word ik niet door hen besmet. Men meet, Levi wilde niet door de omgang met hem, door het kwaad, worden besmet. Begrijpelijk. Zijn leven was onvergeeflijk. Zijn gedrag was niet te verontschuldigen. En zijn bezigheden gaven de Heer Jezus ook alle reden om net als de anderen met een grote boog om Levi heen te lopen. Ja, dan gaan we van Levi naar de Heer Jezus. Vers 27a zegt, na deze ging hij uit. We hebben de vorige geschiedenis gelezen. De Heer Jezus gaat uit het huis waar hij een ontmoeting had met die lamme man en zijn vier vrienden. Wat had de Heer Jezus daar gezien? Hij had geloof gezien. Hij had de zonden vergeven. Hij had het wonder verricht, die lamme man die kon weer lopen. Met als gevolg dat vers 26, heel begrijpelijk, ontzetting hen allen bevangen had. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende, we hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Ja, maar het meest ongelofelijke hebben ze nog niet gezien. Want de Heer Jezus ziet vervolgens deze tollenaar. En dan ziet hij toch wel wat anders dan wat hij zag bij die lamme man en zijn vrienden. Daar zag hij geloof. Hier ziet hij toch wel iets heel anders. Hier zag hij een tollenaar. Zitten in het tolhuis. Ja, we zouden kunnen zeggen, een man die door de Heer Jezus op heterdaad wordt betrapt. Dat Levi hier in het tolhuis zit is eigenlijk ook het enige wat we over Levi lezen. We weten niet of Levi gelukkig is met zijn leven. Of ongelukkig omdat zijn ziel geen rust vond in God, weten we niet. We weten niet of hier een man is die in zijn geweten geplaagd werd. En schuld ervoer en schaamde kende. Of, en dat kan ook, dat Levi in zijn tolhuis zijn geweten heeft dichtgeschroeid. En de nood van zijn ziel niet kende. Dat kan ook. We weten niet of Levi zichzelf vanwege zijn beroep gehaat heeft. Of dat Levi tegen zichzelf zei, ik heb het slim gespeeld. En ik ben bijzonder tevreden met de winst die ik elke dag maak. Dat weten we niet. We weten niet, gemeente, of Levi zich iets aantrok van de kritiek van mensen. Of, en dat kan ook, dat het hem volstrekt koud liet, wat men van hem dacht en wat men van hem sprak. We weten niet of hier een man is die bij God in de schuld is gekomen. Of, en dat kan ook, het kan ook zijn dat het met Levi is als in Ezechiël 8, waar misschien Levi gedacht heeft, ach, God ziet het niet. En als hij het al ziet, maakt het mij niet uit. We weten niet of Levi angstig was om zo te sterven. Dat Levi dacht, ach, dat zie ik dan wel weer. We weten het niet. We weten ook niet of Levi al iets van Jezus wist. Van zijn liefde voor tollenaren, hoeren en zondaren of, en dat kan ook, dat Levi daar geen enkele kennis van had. En waarom zeg ik dat? Omdat het ten diepste, gemeente, jongelui, daar in deze geschiedenis volstrekt niet om gaat. Daar is het hier ten diepste niet om te doen. Wat er daar in dat binnenste van Levi was, welke gedachten daar waren, welke mening hij koesterde, of die rustig was of onrustig van hart. We weten het niet, de tekst vertelt het ons niet. Het gaat erom wat we wel weten. We weten twee dingen. Eén, dat de Heer Jezus hem in het oog heeft. Heer Jezus ziet hem. Ja, dat is toch wel ongelooflijk. Niemand wilde hem zien. Niemand had oog voor hem. Allen hebben zich vol verontwaardiging van hem afgekeerd. En Jezus ging uit en zag een tollenaar. Ja, hij ziet de feiten dat hij een tollenaar is vol in bedrijf. Maar gemeente, hij ziet toch ook achter de feiten. Hij ziet een mens. Hij ziet een verloren ziel die in de macht van de duisternis is, in de klauwen van de boze. Hij ziet de zondaar achter de zonde. Hij ziet hem. Wat een wonder als hij je ziet. Hij jou ontdekt. Maar er is nog iets. Het tweede is dat de Heer Jezus hem aanspreekt. Ja, dat de Heer Jezus hem beveelt. Hij zeide tot hem, volg mij. Dat is de kern van deze geschiedenis. Dat is eigenlijk kunnen in zekere zin wel zeggen de kern van het woord van God. Volg mij. Dat is de roepstem. Dat is het bevel van de meester. En daar willen we vanavond op letten. En wat kunnen we daar dan over zeggen? Nou, best heel wat dingen. In de eerste plaats, dat bevel van de Heer Jezus, volg mij, is kort en bondig. Het zijn maar twee woorden, zowel in het Nederlands als in het Grieks. Het is toch wat, hè? Die Levi, die krijgt een preek van maar twee woorden. De predikant heeft doorgaans al drie gedachten nodig. Heer Jezus bedient zich van twee woorden. En die twee woorden zeggen alles, daar zit alles in, volg mij. Eén enkel bevel. Niet een hele waslijst van eisen en voorwaarden, condities. Niet een hele lengte aan uitleg. En al helemaal niet allerlei verborgen kleine lettertjes. Maar kort, bondig en treffend. Volg mij. Doe dat en gij zult leven. Kort en bondig. In de tweede plaats is dat bevel van de Heer Jezus duidelijk en eenvoudig. Gemeente, wat hij van Levi vraagt, wat hij van ons vraagt, is jongelui niet geheimzinnig, duister, maar volstrekt helder. Het bevel is dit: Levi moet zijn tolhuis, zijn afgod en zijn zonde achter zich laten. Hij moet de deur van zijn tolhuis sluiten. Hij moet zijn winstgevende business opgeven. Want dat wat Levi van de Heere God en van het Koninkrijk der Hemelen afhoudt, moet hij prijsgeven. Hij moet doen wat de rijke jongeling niet kon, niet wilde doen. Levi moet alles eraan geven. Zijn oude leven. Hij moet zichzelf verloochenen. Dat is het tweede, het bevel. Het is duidelijk en eenvoudig, het bevel van het evangelie. In de tweede plaats, de derde plaats, het bevel is heel direct en heel acuut en heel onmiddellijk. Het is niet dat de Heer Jezus in die ontmoeting met Levi zegt: we moeten praten. En voordat u mij volgt, wil ik dat u eerst dit en eerst dat en dan zus en dan zo, voordat u me volgt, wil ik dat u zich betert, wil ik dat u zichzelf opknapt, wil ik dat u zichzelf fatsoeneert. Voordat u me volgt, Levi, wil ik dat u bij uzelf te raden gaat of u geschikt bent om dat te doen. Nee, het bevel is direct. Namelijk, Levi, daar waar je nu in de zonde leeft en in de zelfzucht, daar waar je nu zit in je tolhuis, daar roep ik je. Dat is het acute van het bevel van het evangelie, wat bijvoorbeeld ook bij Calvijn zo aansprekend is. Ik roep je daar, Levi, waar je het beste zoekt voor jezelf, tegen elke prijs. Daar zoek ik je, daar roep ik je, Laat dat achter je. En volg mij nu, ogenblikkelijk. Ten vierde is dat bevel van het evangelie. Laten we dat ook vanavond maar benadrukken, een hele moeilijke. Want die is heel veel eisend. Volg mij. Dat betekent, Levi, volg niet langer jezelf. Dus zo makkelijk als dat bevel te begrijpen is, zo moeilijk is dat bevel te doen. Alle schepen achter je te verbranden. Werkelijk gehoor en inhoud te geven aan dat bevel, volg mij. Bevel is heel absoluut en heel radicaal. Levi voelt wel, hier is geen ruimte voor onderhandeling. Hier is geen ruimte voor compromis. Het gebod is onverbiddelijk en veel gevraagd. Alle reden, Levi, om de oren dicht te doen, over te gaan tot de orde van de dag en hem te laten passeren. De kosten zijn te hoog. Zo staat het er ook in vers 28a. En hij, alles verlatende. Het heeft hem nogal wat gekost, dat bevel. Volg mij. De vijfde plaats is dat bevel persoonlijk en geadresseerd. Gemeente, bij het evangelie gaat het niet om een stel algemene waarheden. Het gaat om de waarheid voor u, voor jou, voor mij. En zo is dat vanuit de reformatie ook altijd gepreekt. Dat je leerde, zoals ze dat vroeger zeiden, het te mijnen. Het persoonlijk te maken. De Heer Jezus maakt het heel persoonlijk. Levi, volg mij. Het werd geadresseerd. De Heer Jezus deed geen algemene uitspraak, maar een heel gerichte uitspraak als een pijl. Mag ik jou eens vragen? Heb je zo het woord en heb je zo de zondag wel eens beleefd? Dat het niet meer over iets ging. Dat het niet meer over een ander ging. Maar dat het over jou, dat het over u ging. En over niets en niemand anders. Zouden we zo niet naar het woord komen? Zouden we zo niet naar de kerk komen met dat gebed? Heere, adresseer uw woord aan mij. Spreek, Heer, uw knecht hoort. Het is persoonlijk. Geadresseerd. In de zesde plaats is het bevel van het evangelie dringend en dwingend. Daarmee bedoel ik wat de Heer Jezus zegt, volg mij, is niet een vrijblijvend advies, is niet een vriendelijk verzoek, is niet een goede raad, het is een eis die bindend is. Zullen we zo naar het woord horen? De eis van het evangelie. De eis tot het geloof. De eis tot het volgen van hem. Is niet vrijblijvend, maar is bindend. En gemeente, het is pure rebellie om de dringende en dwingende eis van het evangelie in de wind te slaan. En eraan voorbij te lopen en eraan voorbij te leven. Dat zou toch geen mens aandurven. Levi durft het niet aan. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. In de zevende plaats, het bevel van het evangelie is heerlijke genade. We hebben net uit Colossenzen 1 gezien dat Levi getrokken werd uit de macht van de duisternis om hem over te zetten in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, dat is een zalige ruil. De macht van de duisternis om daaruit bevrijd te worden en te worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Levi, om het ook maar te zeggen met Colossenzen 1, wordt uitgenodigd in het volle besef van wie Levi was, om waardig te wandelen de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende. Nou, dat begrijpt u, dat begrijp jij wel. Dat we kunnen zeggen, dat bevel volg mij, is toch de allerheerlijkste genade van God. Dat deze mens, deze zondaar Levi, daartoe wordt uitgenodigd. Hij die geen enkele verdienste heeft. Hij die geen enkele waardigheid of bekwaamheid van zichzelf heeft. Hij die alles alleen maar verzondigd heeft. En het volgende moment is de Heer Jezus in zijn huis. En Levi richtte vers 29 een grote maaltijd aan in zijn huis. Niets maakte hem daarvoor geschikt of waardig, en toch wordt hij bevoorrecht. De Heer Jezus in zijn huis te hebben en aan zijn tafel te hebben zitten. De achtste plaats, dat bevel van het evangelie, is krachtig en overtuigend. Volg mij. Weet u hoe de Schotse theologen in de nadere reformatie dat noemden zij effectieve roeping. Namelijk, de roeping heeft effect die de Heere God zelf met Levi beoogt. Het is effectieve roeping. Volg mij, dat betekent, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het heeft de gewenste uitwerking. Het woord van het evangelie, het woord over de rechtvaardigmaking van de goddeloze, keert niet ledig tot de Heere weder, maar het doet wat hem behaagt. Levi verliet alles en stond op en volgde hem. Het woord heeft de gewenste uitwerking. Levi doet wat hem wordt opgedragen. Levi doet, Matteüs 21 vers 31, de wil van de Vader. Levi hoort het woord en doet het woord. Er hoeft niet eindeloos aan Levi getrokken te worden om hem van het belang te overtuigen van het volgen van de Heer Jezus. Maar één bevel was genoeg. Is de gemeente niet misschien voor sommigen onder ons enorm beschamend? Hoeveel woorden zijn er aan u, aan jouw ziel besteed? Hoeveel preken hebben wij gekregen? Hoeveel bevel is er aan onze ziel gebracht als het gaat om het volgen van Christus? En nog niet opgestaan. En nog niet alles verlaten. En nog niet hem gevolgd. Waarom is het dat Levi opstaat en volgt? Waarom is dat? Nou, laat ik daar tenslotte dan daar drie dingen over zeggen. De eerste plaats, dat Levi de Heer Jezus volgt, is omdat Levi één belangrijk ding mist, wat zo dikwijls een verhindering is tot het evangelie. Namelijk de ballast van uiterlijke, uitwendige gerechtigheid. We mogen ook wel zeggen ingebeelde vroomheid. En fariseïstische zelfgenoegzaamheid, dat kan in de weg staan. Nou, Levi is daar bepaald niet mee behept. Dat staat de fariseer in de weg. Kijk, Levi heeft lege handen. De fariseer heeft dikwijls hele volle handen. Maar wat hij niet weet is wat hij in de handen heeft. Hij denkt dat hij godsdienst in de handen heeft. Hij denkt dat hij vroomheid in de handen heeft. Hij denkt dat hij gerechtigheid in de handen heeft. Maar wat heeft hij in de handen? Ja, hij prijst zichzelf de hemel in met wat hij in de handen heeft. Maar wat hij in de handen heeft, is drek. Nou, Levi, gelukkig, heeft niets in de handen. Heeft lege handen, heeft geen gerechtigheid van zichzelf. Het is een zegen om dat te weten. Dat is het eerste. Een man met lege handen, een man zonder verdiensten. Een man zonder vroomheid. In de tweede plaats, Levi hoort de stem van de goede herder. Hij was als Matteüs 9 verstrooid als een schaap dat geen herder heeft. En nu is het met Levi als in Johannes 10 een schaap die zijn stem hoort. En hij roept zijn schaap bij name en leidt hem uit. Wat is dat een prachtig, wat een prachtig geïllustreerd in dat leven van Levi. De Heer Jezus roept dat schaap bij de naam en leidt hem uit. En Levi is het schaap die zijn stem hoort. En wanneer hij zijn schaap uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hem heen. En zijn schaap volgt hem over, mits hij zijn stem kent. En daarom vindt Levi lust in dat gebod, volg mij. En daarom handelt Levi in geloof, omdat hij de stem van de herder hoort. Hij handelt in geloof, een geloof wat rechtvaardig maakt. Geloof wat het kenmerk is van een kind van Abraham. En dan in de derde plaats, laten we dat vooral niet vergeten, de echte reden waarom Levi, de uiteindelijke reden, de diepste reden waarom Levi de Heer Jezus volgt, is wat Paulus noemt in Romeinen 9, de ontferming van God. Ja, dat moeten we toch ook wel zeggen, gemeente, dat geheim ligt niet in Levi. Het geheim ligt in het feit dat God zich over die man ontfermt. Het geheim ligt in Gods eeuwig soeverein welbehagen. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dat Levi de Heer Jezus volgt, is uiteindelijk het doen van de Heere God. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Ja, waarheen leidt de weg? Nou, het antwoord is die weg waar Levi hem volgde, leidt naar Golgotha. Dat is de plek waarvoor de zonde van Levi wordt betaald. Want Levi's geloof en Levi's gehoorzaamheid is niet de basis, is niet het geheim van de reformatie. We moeten niet van het geloof een werk maken. De basis voor de rechtvaardigmaking van Levi is dat daar bij die kruisheuvel de Heer Jezus voor al zijn zonden volkomen betaald heeft. Dus als wij lezen, Levi stond op en volgde hem, dan moeten we ook bedenken waar die weg naartoe heeft geleid. Dat brengt ons bij wat Luther noemde de zalige ruil. De kern van de leer van de reformatie. Luthers gebed was: Heere Jezus Christus, u bent mijn gerechtigheid, maar ik ben uw zonde. U hebt op zich genomen wat van mij is en mij gegeven wat van u is. U hebt op zich genomen wat u niet was en hebt mij gegeven wat ik niet was. Vanwege die zalige ruil ontvangt Levi de gift van de vergeving van de zonden, de gift van het mogen volgen van Christus, de gift van de Heilige Geest, de gift van het eeuwige leven. Wat zo mooi vertolkt. En daarmee sluiten we af. Dat bekende lied Amazing Grace. Vertaald. Zegt dat dit genade. Zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien. het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij geleerd heeft te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat een wonder van uw eeuwig welbehagen. Levi, de tollenaar, die straalt als de zon, vol van de heerlijkheid en de genade die van u afschijnt. Het scheen op hem. Het werd heel persoonlijk. Hij kon, hij wilde, hij mocht er niet onderuit. Hij keerde zich niet om en deed zijn oren niet dicht. Hij ging niet bij zichzelf te raden of dit mocht, of dit kon, of dit wilde, maar hij deed wat u hem beval. Zalig zijn zij die het woord horen en het woord doen. Bidden we, Heere, dat dat onmiddellijke van het evangelie door ons ook beleden wordt als een onmiddellijke zaak. Want Heere, hoe lang hebben wij nog te leven? Hoeveel gelegenheden zullen we nog hebben? Vergeef het ons als we zoveel gelegenheid voorbij laten gaan. Vergeef het ons dat als u spreekt en beveelt, dat we de schouders ophalen en dat we overgaan tot de orde van de dag en dat het van ons afglijdt. Bidden, Heere, dat u ons persoonlijk toespreekt. Dat u ons een halt toeroept. Dat u ons in het doen van de zonde arresteert. Dat u ons ombuigt en omkeert. En dat u ons herschept door de genade van u en ons rechtvaardig maakt door het bloed van Christus. En maak ons zo tot levende monumenten van wat de reformatie leerde. Dat we dat niet uit traditie aanhangen. Dat we dat niet eens in het jaar met elkaar overdenken. Maar dat datgene wat daar ontdekt werd, dat u ons daaraan ontdekt en dat wij u daaraan ontdekken, dan hebben we geen monument in Barendrecht nodig dat ergens op een plaats een monument of een standbeeld verrijst. Maar dat wij door u verrijzen en worden opgewekt tot het eeuwige leven om uw naam te loven en te danken en te prijzen. Heere, zo bidden we voor jong en oud vanavond dat wij dit meenemen, dat wij dit overdenken en dat we toch ergens mogen zeggen wat men zei dat men ongelooflijke dingen had gezien. Is het niet ongelooflijk dat u deze mens niet voorbij ging, maar dat u hem maakte tot een kind van uw heerlijkheid en een burger van uw koninkrijk. Zo bidden we u dit, niet vanwege onze verdiensten, maar enkel uit genade om Christus wil. Amen. Tot slot willen wij nog met elkaar twee versen zingen. En wel uit Psalm 106. Vers 1 looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Maar wie hoe hoog verlicht hij zij, wie kan zijn mogendheden verhalen, zijn lof verbreiden naar waardij. En ook het derde vers geeft dat mijn oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, vers 1 en 3. Zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.
de ketting hebben.